twee onderwerpen waarvan ik denk dat de Heere die ons op het hart legt in deze tijd in Nederland. Het ene is de persoon en het werk van de Heilige Geest. En het andere is het onderwerp het Koninkrijk Gods. Die twee hangen ook nauw met elkaar samen. Want het Koninkrijk Gods zou je kunnen omschrijven als de werkingssfeer van de Heilige Geest. Wij wandelen daarbij door het Nieuwe Testament. We hebben het gehad over de vier evangeliën, vier avonden lang. Over het boek Handelingen. Over de brieven van Paulus. En vanavond kijken we naar wat we vinden over het Koninkrijk Gods in de overige brieven van het Nieuwe Testament. En de laatste avond is gereserveerd voor het boek Openbaring. Ik stel u voor met mij op te slaan Hebreeën 12 om te beginnen. Sommigen zouden zeggen dat is ook een brief van Paulus, maar daar is erg over te twisten. Ik reken hem tot de overige brieven. En we lezen allereerst Hebreeën 12 vers 28. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur. Uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 2. Jacobus 2, vers 5. Hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben? En dan vers 8. Indien gij echter de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan doet gij wel. Uit 1 Petrus. 1 Petrus 2 vers 9. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. En tenslotte uit de tweede brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, vers 10 en 11. 2 Petrus 1 vers 10. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en Heiland Jezus Christus. Tot zover uit het woord van God. We hebben 5 keer gelezen koninkrijk of koninklijk. Daarvan 2 keer in Jacobus 2. Zo komen we op 5 gedeelten. Die versen zijn nogal verschillend, alleen in Jacobus 2 hangen ze natuurlijk nou met elkaar samen. Dus het worden eigenlijk 4 of 5 mini-preekjes. Toch is er wel een zekere samenhang tussen deze gedeelten. Ik zou ze willen onderverdelen in 2 schriftplaatsen die heel speciaal betekenis hebben voor het heden. En de 3 overigen heel speciaal met het oog op de toekomst. Laat mij ter introductie nog eens mogen zeggen wat het koninkrijk is. Het koninkrijk van God is niet simpelweg alleen maar dat God over alles regeert. Koning is over alles. Maar heel specifiek dat God dat koninkrijk legt aan de voeten van een mens. Dat was de eerste mens, die is gevallen, die heeft het uit handen gegeven aan de Satan. Die sindsdien door de Heer Jezus zelf ook genoemd wordt de overste van de wereld. Alsof hij de koning is, maar uiteindelijk staat hij onder Gods toelatend bestuur. En uiteindelijk wordt dat koninkrijk dan toevertrouwd aan de tweede mens, de laatste Adam. Het koninkrijk van God is dus in feite de heerschappij van Christus. En dat valt ook weer in twee grote delen uiteen. Om met de toekomst te beginnen, straks zal de Heer Jezus regeren in macht en heerlijkheid, zichtbaar op deze aarde. Als het Messiaanse vrederijk zal aanbreken, dan zal Christus regeren in vrede en gerechtigheid, zoals de profeten in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe, uitvoerig hebben beschreven. We hopen dat de volgende maal ook, met name in het boek Openbaring, met elkaar te bezien. Tegelijkertijd bestaat dat koninkrijk toch ook al vandaag. De Heer Jezus heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij zit aan de rechterhand van God in diens troon. En alles is hem onderworpen. Alleen zoals Hebreeën 2 zegt, wij zien nog niet alles aan hem onderworpen. In het vrederijk straks zullen we het ook zien dat alles hem onderworpen is. Want alles gehoorzaamt dan aan zijn wil. Nu lijken ontzettend veel dingen in deze wereld eigenlijk radicaal in strijd met de wil van God en van Christus. Wij zien nog niet alles aan hem onderworpen. Als je niet verder kijkt dan je geestelijk inzicht ver is, dan zou je kunnen denken dat het veel eer nog steeds de duivel is die hier het laatste woord heeft. We leven, zoals we dat wel eens noemen, onder een indirecte regering van God. Een directe regering is een regering waarin het kwaad onmiddellijk bestraft en het goede onmiddellijk beloond wordt. Een indirecte regering, daar zijn de dingen ogenschijnlijk precies omgekeerd. De goeden moeten lijden, moeten verdrukking en vervolging doormaken. En de kwaden lijkt het heel vaak voor de wind te gaan. En dat is een droevige omkering van de dingen, maar ook bij een indirecte regering van God is er wel degelijk regering van God. God achter de schermen heeft alle dingen in de handen. En uiteindelijk gaan ze toch zo zoals hij het wil. En christenen zijn die bijzondere mensen die in deze tijd die heerschappij van Christus, die voor het ongeloofsoog niet te zien is, erkennen, zich daaraan onderwerpen. Door gehoorzaamheid, overgave, toewijding. Laten we allereerst eens kijken naar Jacobus 2 vers 8, wat we daarnet gelezen hebben. Dat is de eerste van de vijf plaatsen. De volgorde waarin ik ze behandel is een beetje anders. We hebben de vorige keer gezien uit Kolossen 1 vers 13, dat prachtige woord. We zijn overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Daar zie je een heel bijzonder aspect van het koninkrijk. Het koninkrijk is een sfeer van liefde. Normaal is dat niet een gedachte die je verbindt met een koninkrijk. Daar is een koning en daar zijn onderdanen. Onderdanen moeten gehoorzamen en de koning vertelt wat ze moeten doen. Die geeft de commando's, de bevelen. Wat betekent het nu? Dat het koninkrijk toch ook een sfeer van liefde is. Dat is die koninklijke wet in Jacobus 2 vers 8. Een koninklijke wet is hetzelfde als te zeggen de wet van de koning. De wet die geldt voor het koninkrijk. En dat blijkt de liefdewet te zijn. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Als je dat doet, als je die wet houdt, dan doet gij wel. Dan doe je wat God van je verwacht. Dan gehoorzaam je aan zijn grondwet. Deze koninklijke wet is de grondwet van het koninkrijk. En het is de liefdewet. Dat is heel bijzonder. Het Oude Testament, daar vind je de wet ook al samengevat in die twee geboden, zoals de Heer Jezus dat ook heeft samengevat. Je zult God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is ook de liefdewet. De liefde tot God en de liefde tot de naaste als de twee grote delen van de wet. En de Heer Jezus citeert dat. En als hij een nieuw gebod aan zijn discipelen geeft, dan merken we tot onze verbazing dat het gewoon dezelfde wet is. Een nieuw gebod geef ik u dat gij elkander lief hebt. Het verschil met die oude wet is dit. In die nieuwe wet hebben we te maken met de liefde van God die eerst in onze eigen harten is uitgestort. Romeinen 5 vers 5. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Petrus zegt, in vroeger tijd was die wet voor ons een juk dat we niet konden dragen. De wet is voor de onwedergeboren mens een onmogelijkheid. Onnoemelijk zwaar. Terwijl die 10 geboden toch eigenlijk een soort minimumpakket vormen. Vandaar dat de fariseeën en schriftgeleerden, die huichelaars, niet allemaal, maar velen, zich konden inbeelden, wij houden die wet. Wij doen dat. Wij plegen geen moord, wij plegen geen echtbreuk, wij stelen niet. Maar als je ziet wat die wet werkelijk betekent, als je kijkt naar de wet van Christus, zoals Galaten 6 vers 2 dat noemt, als je diezelfde wet eens bekijkt vanuit het gezichtspunt van Christus, krijg je een heel ander beeld. Dan blijkt in de eerste plaats die wet veel zwaarder te zijn. Gij zult niet doden betekent dan, als jij je broeder van het leven zou kunnen redden en je laat dat na, dan ben je eigenlijk schuldig aan dat gebod. Je had iemand kunnen redden van de dood en je hebt het niet gedaan. Je moet je eigen leven in de waagschaal stellen. Die wet van Christus is veel moeilijker dan het gij zult niet doden. Gij zult niet echt breken, blijkt dan te betekenen. Je moet zoveel van je vrouw houden dat je bereid bent je leven voor haar te geven. Gij zult niet stelen, blijkt dan te betekenen. Je moet zoveel van je naaste houden dat je bereid bent dat wat je hebt met die anderen te delen. Gaat Jacobus 2 trouwens ook over, dat zullen we direct nog zien. Dat is de liefdewet. En die liefdewet, die dus veel zwaarder is dan dat minimumpakket van de 10 geboden, is toch voor ons tegelijkertijd niet zwaar. Zoals voor een klein kind 30 kilo een enorme last is, een onmogelijk te dragen last, is dat voor een volwassen vent. Nou, een peulenschilletje is wat overdreven, maar niet onmogelijk. Hij kan dat aan. Een onwedergeboren mens kan de wet zelfs niet aan in een minimumpakket. God gaf die in een minimumverpakking om aan de natuurlijke mens te laten zien, zelfs zo kunnen jullie die wet niet houden. En als je datzelfde gedeelte zegt hier, als je schuldig bent aan één gebod, vers 10, dan ben je schuldig aan alle geboden. En dat is zomaar gebeurd, dat je die wet in één punt onderbreekt. Dus let op, die wet is een eenvoudigste vorm, want dat is het in de 10 geboden. Kan de natuurlijke mens niet houden. De wet, als je die ziet zoals Christus hem beschrijft, de wet van Christus, die 1000 maal moeilijker is, daarvan zegt Johannes in 1 Johannes 5, zijn geboden zijn niet zwaar. Is dat niet eigenaardig? Hoe kan dat? Doordat de liefde van God in onze hart is uitgestort door zijn geest die ons gegeven is. Die liefde van God stroomt vanzelf naar buiten. Die koninklijke wet is de wet van het koninkrijk en dat is de wet van de liefde. Want we hebben te maken met een koning en met onderdanen. Maar die koning blijkt te zijn de zoon van Gods liefde. Dat is de eerste liefdesrelatie tussen de vader en de zoon. Maar die zoon is ook het voorwerp van onze liefde geworden. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad, zegt 1 Johannes 4. Het is een en al liefde. De koning verwacht dingen van ons die we doen. Dat is de koninklijke wet. De grondwet van het koninkrijk. Maar hij verwacht dat van ons, omdat hij eerst al zijn liefde aan ons betuigd heeft. Hij heeft ons zo onnoemelijk lief gehad, dat wij alleen maar kunnen antwoorden met wederliefde. Het is één en al liefde tussen de vader en de zoon en tussen de zoon en zijn volgelingen. Tussen de discipelen en ook de discipelen onderling. In Johannes 13 vers 34 en 35 zegt de Heer Jezus, dit is mijn nieuwe gebod dat jullie elkaar lief hebben. En als jullie elkaar lief hebben, zullen alle mensen zien dat jullie mijn discipelen zijn. En discipelen is eigenlijk een ander woord voor onderdanen van de koning. Ze zullen allemaal zien dat jullie bij mij horen door de liefde die jullie voor elkaar hebben. Dus liefde tussen de vader en de zoon, Liefde tussen de Heer en zijn volgelingen. Liefde van de volgelingen tot de Heer. Liefde van de volgelingen onder elkaar. Het is één en al liefde. Dat is heel bijzonder. Een koninkrijk gaat over heerschappij. Gaat over een koning en onderdanen, zei ik al. Dat is een heel formele structuur, zoals ook wij in dit land een monarchie kennen. Dat ligt allemaal vast in de grondwet. Dat is een bepaalde staatsvorm. Maar over liefde wordt daar totaal niet gesproken. Maar het geheim van het koninkrijk is dat het een sfeer van liefde is door de Heilige Geest. Weet je wat ik in het begin zei? Dat wordt hier wel niet genoemd, maar het koninkrijk is de werkingssfeer van de Heilige Geest. Die liefde, daar hoef je niet toe op te werken, dan moet je er niet uitpersen met heel veel moeite. Nee, die is in onze harten uitgestort, zeg ik voor de derde keer, en die stroomt door de Heilige Geest vanzelf naar buiten. Dat is de koninklijke wet. In dit verband in Jacobus 2 gaat het om allerlei soorten van mensen in de gemeente. De gemeente is een plaats waar we met mensen samen zijn die we niet hebben uitgezocht. Je man of je vrouw kun je uitkiezen. Je ouders kun je trouwens ook niet uitkiezen. En je kinderen in zekere zin ook niet. Die komen maar wat het wordt, dat moet je maar afwachten. En in de gemeente, in een vereniging kun je elkaar wel uitkiezen. Je kunt zeggen, wij gaan samen een club vormen, want wij houden van elkaar, een vriendenclub. Dan kun je weer uitkiezen. De gemeente kun je ook elkaar niet uitkiezen. Dat is een van de leuke dingen van de gemeente. Stel je voor dat we elkaar konden uitkiezen in de gemeente. Dan werd het een soort vriendenclub van mensen die op elkaar gesteld zijn, die elkaar aardig vinden. Gewoon puur natuur. Gewoon op basis van natuurlijke aantrekkingskracht. Maar de gemeente is een heel bijzondere verschijningsvorm van het Koninkrijk Gods. In de gemeente hebben we elkaar niet uitgezocht en toch houden we van elkaar. Niet omdat we altijd zo aardig zijn, maar vanwege die liefde van God die in onze hart is uitgestort. En die stroomt trouwens ook uit naar andere mensen die we ontmoeten. En die, waarvan we ook hopen dat die zullen worden aangeraakt door de liefde van God. Eén en al liefde. Als u dan gaat met mij naar 1 Petrus 2, ik kom straks nog weer op Jacobus 2 terug in een ander verband. Maar als u met me meegaat naar 1 Petrus 2, dan ziet u een ander facet van wat het koninkrijk nu betekent. Ik heb gezegd, eerst 2 schriftgedeelten over het koninkrijk nu en dan 3 schriftgedeelten over het koninkrijk straks. In hoofdstuk 2 vers 9 hebben wij gelezen, maar ik lees nu ook vers 5 erbij. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En dan vers 9, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie enzovoort. Als u die twee versen naast elkaar legt, dan ziet u twee kenmerken. Wij zijn een priesterschap, dat wil zeggen een geheel van priesters. En in vers 5 staat, we zijn een heilig priesterschap, dat wil zeggen aan God gewijd. En in vers 9, een koninklijk priesterschap. Dit is heel belangrijk. Veel gelovigen staan daar niet bij stil, wat het wil zeggen dat wij priesters zijn. In het Oude Testament zien we wat priesters zijn en dat is voor ons ook het model. Daar kunnen we veel uit leren als je het geestelijk toepast. Priester zijn betekent twee dingen. Het betekent, kijk maar naar de dienst van Aaron. Hij gaat het heiligdom binnen en hij vertegenwoordigt in het heiligdom God. Doordat de namen van het volk geschreven staan op zijn schouders en op zijn borst. En hij komt niet met lege handen, hij komt met het reukwerk, dat spreekt van de heerlijkheden van de Heer Jezus. En hij komt met bloed, dat spreekt van het offer van de Heer Jezus. En dat biedt hij God aan. Eigenlijk mocht dat maar één keer in het jaar binnengaan in het Allerheiligste. Met reukwerk, dat is de persoonlijke heerlijkheid van Christus. En het bloed, dat is het offer van Christus. Dat is de ene kant van het priesterschap. Ingaan in het heiligdom naar God toe, terwijl je het volk vertegenwoordigt. Het andere is de omgekeerde route. Van God naar de mens toe, waarbij je God vertegenwoordigt. Dus van de mensen naar God toe waarbij je de mensen vertegenwoordigt en van God naar de mensen toe waarbij je God vertegenwoordigt. Als de priester naar buiten kwam, dan zegende hij het volk. Denk maar aan Zacharias in Lucas 1. Als hij naar buiten kwam, dan kwam hij namens God om de zegen aan het volk te brengen. De hoge priesterlijke zegen. Wij zijn ook priesters. We maken er niet altijd veel werk van, helaas. Maar we zijn in principe, is elke gelovige een priester. In deze dubbele functie. En die twee functies vindt u precies in vers 5 en in vers 9. In vers 5 is het een heilig priesterschap. Daar gaat het erom dat wij tot God naderen in het heiligdom met onze geestelijke offers. Geestelijke offers zijn offers van lofprijzing, van aanbidding. In Hebreeën 13 vers 15 lezen we dat wij God, ik vertaal nu letterlijk, dat wij God voortdurend een slachtoffer van lof brengen. Dat wordt meestal vertaald met lofoffer, maar letterlijk gebruikt de schrijver dat woord slachtoffer. Alsof hij wil zeggen, kijk, het is helemaal een parallel met de dienst in het Oude Testament. Toen bracht Israël slachtoffers aan de Heere God, dierlijke offers. Wij komen met slachtoffers van lofprijs en aanbidding. En zo is het hier ook. Geestelijke offers die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. God welgevallig door Jezus Christus. Dat wil zeggen, alleen door Jezus kun je tot God komen. En we komen met offers die God welgevallig zijn. Nou, elk offer die je dat de priester aan God aanbood in het Oude Testament, sprak van het offer van Christus. Het enige wat wij God kunnen aanbieden, dat is eigenlijk de Heer Jezus zelf. Wat wij in hem gevonden hebben, dat vertellen we aan de Vader. Als een daad van aanbidding en lofprijzing. Dat betekent een bijzondere gemeenschap. Gemeenschap met God in het heiligdom. Dat betekent intimiteit, vertrouwelijkheid. God zegt tot ons, deze is mijn geliefde zoon en wie ik mijn welgevallen gevonden heb. En wij brengen God onze aanbidding en we zeggen, deze is onze geliefde heiland in wie wij ons welgevallen gevonden hebben. Dat is gemeenschap met God. Dat betekent, we hebben met God iets gemeenschappelijk. En dat is de Heer Jezus. Hij heeft al zijn welgevallen gevonden in hem en wij hebben al ons welgevallen gevonden in hem. Dat geeft een onnoemelijk diepe en rijke en eeuwige band. Dat zijn onze geestelijke offers die wij God aanbieden en die voor hem welgevallig zijn door Jezus Christus. De andere kant van ons priesterschap vinden we in vers 9. Dat is het koninklijk priesterschap. Dat heeft dus te maken met het koninkrijk. Wat is het? Wat houdt dat in? De omgekeerde route als in vers 5. Nu is het namens God naar de mensen toe gaan. Want er staat hier, wij zijn een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, een eigendom, om de grote daden, de Statenvertaling zegt, om de deugden, de voortreffelijkheden, te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gods of Christus grote daden, maar daden, ik vind eigenlijk voortreffelijkheden beter, uitnemendheden, deugden betekent hier Gods voortreffelijkheden. Eigenlijk niet zozeer wat God gedaan heeft alleen maar wie God is, wie Christus is. In vers 5 stallen we als het ware de Heer Jezus uit voor het aangezicht van God. We vertellen hem wat we in hem gevonden hebben en er is niets wat de Vader liever van ons hoort dan dat. In vers 9 doen we hetzelfde, maar nu naar de mensen toe. Dat koninkrijk, dat is het bijzondere, dat koninkrijk functioneert in het midden van de wereld. Die nog niet daadwerkelijk zichtbaar onder de heerschappij van Christus is gebracht. Want het koninkrijk vandaag zien we alleen maar daar waar mensen zich daadwerkelijk onderwerpen aan Christus. Dus het is niet simpelweg de optelsom van alle christenen. Maar daar waar we werkelijk zien dat mensen zich onderwerpen aan de heerschappij van Christus, daar openbaart zich het koninkrijk. Maar dat koninkrijk heeft iets te vertellen aan de hele wereld. Want de mensen, de onderdanen van dat koninkrijk, hebben dat dubbele karakter, koninklijk en priesterlijk. Dat koninklijke betekent dat ze straks ook daadwerkelijk als koningen met Christus zullen regeren. Dat zullen we in het boek Openbaring vinden. Maar dat koninklijk geeft ons nu al waardigheid. Zoals je Kunt zeggen, Willem-Alexander kan zich maar niet alles veroorloven en prins Philip in België ook niet, want ze zijn kroonprins. Ze zijn nog niet daadwerkelijk koning, maar ze gedragen zich al wel in het licht van dat hoge ambt dat ze eenmaal zullen bekleden. Wij regeren ook nog niet als koningen, maar we hebben ons wel koninklijk te gedragen. Nog Philip, nog Willem-Alexander, nog Charles in Engeland kan zeggen, och, ik ben toch nog geen koning, ik kan doen wat ik wil. Nee, hij heeft te handelen, ze hebben te handelen in het licht van dat toekomstig ambt. Wij regeren nog niet als koning, in tegendeel, we zijn zelf nog onderdanen van koning Jezus. Maar we moeten nu al oefenen in koninklijk gedrag. En koninklijk gedrag betekent dat wij nu al uitstralen wie God is in ons leven. De grote daden verkondigen is niet alleen maar met onze mond vertellen over de voortreffelijkheden, de deugden, de heerlijkheden, de uitnemendheden van God en van Christus. Nee, we moeten dat uitleven. We moeten dat voorleven. Ziet u het verband met die koninklijke wet? Wij moeten in ons eigen levens, in de manier van ons denken, demonstreren wie Christus is. We kunnen niet een leven leiden dat in strijd is met dat getuigenis, alsof het alleen maar om een lippenbelijdenis gaat. De onderdaan, dat is het kenmerk van de onderdaan, van de discipel, we hebben dat in Matteüs gezien destijds. Het is genoeg voor een discipel als hij wordt als de meester. En we hebben het de vorige keer ook gezien. Worden als de meester. Dat betekent leren denken als de meester, leren voelen als de meester, leren willen als de meester, leren ervaren als de meester, leren beleven als de meester, leren geloven als de meester, leren liefhebben als de meester, leren vertrouwen als de meester. Dat is de zin van het slotvers van 1 Korinthe 2. Wij hebben de zin van Christus, zegt de oude vertaling. Wij hebben het denken van Christus. Wij denken zoals Hij, we beleven zoals Hij. Dat betekent ons koninklijk priesterschap namens God voor de mensen als een getuigenis in de duisternis waarin die mensen nog zijn, betekent een demonstratie van de persoon van Christus. Niet alleen met onze woorden, maar een verkondiging door wat we zijn in onszelf. Dat is heel bijzonder. Ik las dus het verhaal van een Poolse prediker, een magiet, een chassidische magiet. Zo'n magiet is een bekende volksprediker. En er was een Jood van heel ver gekomen om deze beroemde magiet te horen preken. En ze vroegen aan hem wat hem nou zo bijzonder aan die magiet fascineerde. En waarom hij nou eigenlijk gekomen was om te horen. Toen zei hij, ik ben eigenlijk alleen maar gekomen om te zien hoe de magiet zijn veters vastmaakt. En toen zeiden ze, waarom dat dan? Hij zegt, als het een echte chassid is, een echte vrome, dan kan die niet alleen maar mooi praten over de wet, maar dan leeft hij de wet. En dan zal dat leven van de wet zo door alles in zijn leven heen trekken, tot in het vastmaken van zijn veters aan toe. Als ik het daar niet in kan zien, dan hoeft het voor mij niet, dan kan ik het nergens in zien. Is dat niet mooi? Dat is natuurlijk een beetje een mooie Joodse overdrijving, maar het punt is zeer belangrijk. Wij zijn koninklijke priesters, koninklijk, hef uw kin omhoog, kijk niet zo triest uit de ogen. Draag de helm des heils, met triomf. We hebben een boodschap voor de wereld, maar niet alleen maar mooi praten, want de wereld let nauwkeurig op wat voor mensen we zijn. Maar ze heeft een gloeiende hekel, en terecht, aan mensen die wat anders zeggen dan wat ze leven. Wij moeten Christus leven. Ze moeten aan de manier waarop wij onze veters vastmaken kunnen zien wat voor mensen we zijn. Tot in alle dingen van het leven. Wij zijn onderdanen van koning Jezus. Als de koninklijke wet ons beheerst, de wet van de liefde, dan zullen wij dit getuigenis in ons leven afleggen. Niet als iets geforceerds, omdat het nou eenmaal moet, omdat het nou eenmaal in dit vers staat. Maar dan zal Christus door ons heen uitstralen naar buiten toe. Dan worden de grote daden, nee, beter gezegd, ik wil die vertaling niet. Dan worden de deugden, de voortreffelijkheden, de uitnemendheden van Christus zichtbaar in ons leven. In alle opzichten. Als het dan niet met veters is, als u dat wat overdreven vindt, dan toch minstens op de manier waarop u auto rijdt. Zie je, dat komt beter aan dan die veters. Daar kon u niet mee uit de voeten, zo gezegd. De manier waarop u auto rijdt, de manier waarop u uw boodschappen doet, in de kleinste dingen van het leven. Dat is een geweldige uitdaging. Goed, dat zijn de twee schriftgedeelten die ik kort wilde belichten over wat het koninkrijk nu is. En nu hebben we er nog drie over het koninkrijk straks. Hebreeën 12, Jacobus 2 en 2 Petrus 1. En die hebben alle drie een troostrijk element. Want het koninkrijk zoals het nu is, is al heel mooi. Maar het is toch niet wat de profeten hebben aangekondigd. Waarin ook in tolen allen zullen zitten en iegelijk onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Nou, daar moet nog heel wat voor gebeuren. In de eerste plaats aanleggen van wijnstokken en vijgenbomen. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Vrede en gerechtigheid. Met kerstmis horen we zo vaak, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij is op zijn schouder. Maar het vers dat erop volgt, vers 6, dat hoor je dan haast nooit. Groot zal de vrede zijn als hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Vrede en gerechtigheid zullen er in zijn rijk heersen. Want dan gaat het over het Messiaanse Rijk en dat is er nog niet. Maar van de geboorte van de Messias wordt zomaar overgesprongen naar dat Messiaanse Rijk. En als je nou naar die drie gedeelten kijkt, allereerst in Hebreeën 12, dan zie je dat zolang het koninkrijk nog zijn huidige vorm heeft, en dat hebben we ook in verschillende plaatsen gezien, in de evangelie, in het boek Handelingen, dan betekent dat ook voor de gelovigen nog heel veel lijden, vervolging, verdrukking. Want het is nog niet het ideaal. De machten hebben het ogenschijnlijk nog heel sterk voor het zeggen. In Hebreeën 12, in Hebreeën 10 tot 12, zie je dat doordat deze Joodse gelovigen vervolgd werden door hun volksgenoot. Ze hadden de Messias aangenomen, ze kwamen samen met andere gelovigen. We zouden vandaag zeggen, want dit waren gelovigen in Palestina, het zijn Messias beleidende Joden. Ze hebben hun eigen gemeente, precies zoals het vandaag is. En ook vandaag worden Messias beleidende Joden vervolgd. Niet zo verschrikkelijk, er is redelijke vrijheid, maar er zijn toch af en toe ultra-orthodoxe Joden die de ruiten van hun vergaderplaatsen ingooien en oproer maken. Makkelijk is het in elk geval niet. Toen was het nog veel erger, toen werden die mensen gevangen genomen, hun goederen werden gestolen. Je kunt dat lezen in Hebreeën 10. En dat betekende dat sommige van deze gelovigen zelfs de verzoeking in zich voelde opkomen om dan in hemelsnaam maar weer terug te gaan, of eigenlijk helemaal niet in de naam van de hemel, om dan maar weer terug te gaan naar het Jodendom. En Paulus waarschuwt ze enorm in hoofdstuk 10. En hij zegt, als je dat doet, ben je alles kwijt. Dan vertrap je het evangelie. Want dan ga je je stellen aan de zijde van hen die niets van de Zoon van God willen weten. Als je terugkeert tot hen, ja, ik heb geen reserve evangelie, dan blijft er niks voor jullie over. Als jullie weggaan van het christelijk geloof, ben je alles kwijt. Denk daar niet lichtvaardig over. En dan komt dat prachtige hoofdstuk 11. Waarin hij zegt, kijk nou eens naar de ouden van vroeger tijd. Die mensen hebben dat ook niet gezien. Jullie zien het koninkrijk nog niet in heerlijkheid, dat is moeilijk voor jullie. Maar die ouden hebben dat ook niet gezien. Die hebben ook in de verte dingen aanschouwd in geloof, maar ze hebben het nooit meegemaakt. Of ze keken omhoog, ziende de onzienlijke. Ze zagen of in de toekomst, of omhoog, dingen die ze eigenlijk niet konden zien. Ze zagen alleen maar in geloof. Maar ze leefden door dat geloof, door het geloof, door het geloof, door het geloof. En als hij al die voorbeelden heeft gegeven, dan komt hij in hoofdstuk 12 en zegt, nou moeten jullie leren leven uit dat geloof. Net als zij. En geloof gaat hier niet over het zaligmakend geloof. Gaat er niet over hoe je een wedergeboren mens wordt. Dit gaat erover hoe je dagelijks leeft in geloofsvertrouwen jegens God. Hoe je het volhoudt tot het einde. Daar gaat het over. Nou, daar ga ik niet in details over spreken. We gaan meteen door naar de slotverzen. Toen Mozes op de Sinaï van de Heere God de wet ontving. U weet hoe de Heere toen verscheen. In donder en bliksem. Het was met vrezen en beven. Er staat in vers 18. Gij zijt niet genaderd tot het tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind. Zo was het toen op de Sinaï. U kunt dat lezen in Exodus 19. Toen heeft God als het ware alle dingen doen wankelen. Zegt vers 26. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen. Doch thans heeft hij een belofte gegeven, zeggende, nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dat zijn woorden die we terugvinden in Haggai 2. Dit nog eenmaal doelt op een verandering der wankele dingen als van iets dat slechts geschapen is op dat blijven wat niet wankel is. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze enzovoort. Dit is de eerste troost van de drie. De eerste troost is, wat hier ook verandert, wat hier ook wankelt. We zien uit naar een onwankelbaar koninkrijk. En lieve mensen, wat is dat voor ons herkenbaar? Hoe anders onze omstandigheden ook zijn dan die van deze gelovigen. Wij zijn niet Joods, we worden niet direct vervolgd. En zeker onze goederen worden niet gestolen door de heidenen. Die denken dat ze ons christenen maar kunnen aandoen wat ze willen. Niets van dat alles. En toch, we realiseren ons hoe alles wankelt. Hoe er niets is in deze wereld waar je staat op kan maken. Hoe machthebbers wisselen. Hoe structuren veranderen. De geschiedenis is één proces van voortdurende verandering. En daar wordt een christen moe van. Verandering betekent zo vaak dat dingen waar we vroeger nog op konden vertrouwen, weggevallen zijn. Vroeger leefden de oudsten onder ons, hebben nog meegemaakt dat Nederland een christelijk land was. Nou, dan moet je vandaag al behoorlijk oud zijn om je dat nog te kunnen herinneren. Want na de Tweede Wereldoorlog is dat snel veranderd. Een paar jaar geleden hadden wij een reunie van mijn eindexamenklas van de middelbare school. Het was 40 jaar geleden, dus ik kan wel uitrekenen, ik was 58. Ik was 40 jaar van de middelbare school af, of 59. En dat was een keurige, brave, christelijke klas van 15 leerlingen. Nou, met een ander, die journalist bij het Reformatorisch Dagblad is geworden, waren wij de enige twee, misschien nog een derde, die iets had met het christelijk geloof. En die anderen waren allemaal mensen uit degelijke christelijke gezinnen geweest destijds. Er was niets van over. Er is zoveel dat wankelt. Er is zoveel dat we tussen de vingers door voelen glippen, dat verandert. En dat maakt een mens moe. Het laat een mens verlangen naar een onwankelbaar koninkrijk. Een koninkrijk waar geen indirecte regering van God meer is. Want als we nu onder een directe regering van God zouden leven, zou dat niet gebeuren. Dan zouden de structuren niet constant veranderen. En daar vaak alleen maar slechter van worden. Al die dingen waar we zo moe van worden, die zouden er dan niet zijn. In een directe regering waar het goede onmiddellijk beloond wordt en het kwade gestraft, kun je staat maken op de structuren zoals God ze instelt. Dat ze allemaal in overeenstemming met Gods wil zijn. Dan kun je naar hunkeren. In dat hunkeren kan een ongezond element zitten. Karl Marx zei al, godsdienst is opium voor het volk. Daarom komen die arbeiders niet in opstand, want ze denken, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nou, ik zal niet zeggen, stil maar, wacht maar. Ik zeg wel, alles wordt nieuw. Stil maar, wacht maar zou betekenen dat we met armpjes over elkaar gaan zitten. Nee, steek de hand uit de mouwen. Maar het is wel waar, alles wordt nieuw. Dat is geen wishful thinking. Dat is niet een soort droom, een valse wensdroom die wij koesteren. Dat is de vaste belofte van het woord van God. Laten we dus dankbaar zijn voor wat we hebben en dankbaar voor wat we ontvangen zullen. En laten we God dienen met een op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. Dat is die heenwijzing naar het vuur van God dat zich manifesteerde op de Sinaï. Israël mocht de berg zelfs niet aanraken, op straffe des doods. Zij leerden wat een verterend vuur was. God openbaarde zich in vuur en wie er dichtbij kwam zou door dat vuur worden gedood. Want er zijn sommige dingen die niet veranderen, ook niet van het Oude naar het Nieuwe Testament. Die God is nog steeds een verterend vuur. Voor wie? Niet voor de goddeloze heidenen, daar gaat het hier niet over. Dat is wel waar dat God ook voor hen een verterend vuur is, maar dat is niet het punt. God is ook niet een verterend vuur voor zijn kinderen die hem liefhebben en hem dienen. Hier is God een verterend vuur voor hen die beleden hebben christenen te zijn en om wat voor reden dan ook. Bijvoorbeeld hier door verdrukking, maar het kan ook wat anders zijn. Hem de rug toekeren. Laten we uitzien naar dat onwankelbaar koninkrijk met grote vreugde en dankbaarheid. Maar tegelijkertijd niet vergeten wie God is. God is een God van liefde en barmhartigheid. Hij zei ook op de Sinaï, genadig en barmhartig is de Heer, langmoedig en groot voor goede tierenheid. Maar tegelijkertijd was het vuur, donder en bliksem. Dan zijn er twee kanten in God. God is licht, God is liefde. Het is beide waar. En zo is vandaag aan de dag nog steeds. Maar wie de Heer lief hebben van het vuur en van die donder en die bliksem niks te vrezen. Ze verheugen zich in die liefde van God. En zien uit naar een koninkrijk waarin alles met God in overeenstemming zal zijn. In de brief van Jacobus, ik ga voor de tweede keer naar Jacobus 2, maar nu kijken we naar vers 5, hebben we een ander probleem. In de Hebreeënbrief is dat het probleem van de vervolging en de verdrukking. Dat zijn de buitenstaanders. Dat zijn degenen die God niet kennen en die het de gelovigen lastig maken. In Jacobus 2 hebben we echter te maken met de verhoudingen van christenen onder elkaar. Hier gaat het heel speciaal om de verhouding tussen arm en rijk. Dat kennen wij niet zo, wij zijn allemaal ongeveer even arm of even rijk. We zijn wat dat betreft zeer geniveleerd, er zijn er maar weinig die heel rijk zijn en weinig die heel arm zijn. Maar het principe blijft hetzelfde. Hoe gaan gelovigen met elkaar om? Net hadden we het probleem, wat doet de buitenwereld met ons? Nu gaat het daarover, wat kunnen gelovigen elkaar aandoen? Hier gaat het erom dat rijken de armen minachten. Of zelfs die armen voor rijk rechtbanken slepen. Die armen uitbuiten. Maar er zijn vele andere manieren waarop wij elkaar kunnen dwarszitten. Waarop wij elkaar het moeilijk kunnen maken. Als het gaat over verschil in inzichten. Als het gaat om het feit dat we onszelf zo geestelijk vinden en die anderen zo vleeselijk vinden. Sommigen van ons zijn daarin bijzonder kwetsbaar, zoals die armen dat toen waren. En daarom zegt God in vers 5, hoort mijn geliefde, het zegt Jacobus in vers 5, hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Ik vind dat zo mooi, die uitdrukking, aan wie hem liefhebben. Dat betekent eigenlijk hetzelfde als die in hem geloofd hebben. Wij spreken over gelovigen. Maar af en toe gebruikt het Nieuwe Testament een handvol keren de uitdrukking hen die hem lief hebben. Zoals in Romeinen 8 vers 28, God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Dat is een heel bijzondere manier van, omschrijven van wie gelovigen zijn. Het zijn mensen die God lief hebben. En nu zegt de Heer Jezus, heel veel gelovigen worden niet alleen door de buitenwacht vervolgd. Ze hebben te lijden van hun eigen medegeloven. Hier zijn dat de armen die van de rijken te lijden hebben. Maar dat kan van alles zijn. En God zegt maar, als die mensen mij lief hebben, als ze op mij vertrouwen, is de tweede troostrijke aanzegging, heb ik voor hen een heel bijzonder koninkrijk bereid. Hoezo is dat koninkrijk dan niet voor de rijke gelovigen? Ja, ook wel. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het voor deze armen die het zwaar hebben, een bijzondere zegen, een bijzonder vooruitzicht is. Anders gezegd, als u te goed gaat, verlangt u minder naar de hemel dan wanneer u het zwaar hebt en denkt, was het einde maar gekomen. Hoe zwaarder wij het hebben in dit leven, hoe meer we uitzien naar dat onwankelbare koninkrijk. Hoe beter het ons voor de wind gaat, hoe welvarender wij het hebben, hoe minder problemen we hebben, des te minder zien we ook uit naar dat onwankelbare koninkrijk. Het gaat ons nu al zo goed. Daarom is dit een heel bijzondere belofte, hoewel die belofte geldt voor alle gelovigen. Een bijzondere belofte voor hen die het zwaar hebben. En hier, zwaar door wat medegelovigen hen aandoen. Wat kunnen we elkaar als gelovigen, soms binnen één gemeente of van verschillende gemeenten onderling, van verschillende geloofsrichtingen, wat kunnen we elkaar vreselijke dingen aandoen? Wat kunnen we hardvochtig zijn naar elkaar? Wat kunnen we een beproeving zijn voor elkaar? En Jacobus zegt hier, voor hen die God liefhebben is er een belofte dwars door dat alles heen. Ze zijn erfgenamen van het koninkrijk. In deze drie plaatsen waarvan we er nou twee gezien hebben, is het koninkrijk een belofte van troost. Net zeiden we zo half spelenderwijs, iemand vroeg aan mij alles goed en ik antwoordde bijna alles bijna goed. We hebben allemaal wel wat. Een ander vroeg, hoe gaat het ermee? Ik zeg, nou, het kon slechter. Maar het zijn allemaal van die niet-zeggende antwoorden, want we zijn niet echt geïnteresseerd. Je zegt wel eens voor de aardigheid, als iemand vraagt, hoe gaat het ermee? Zeg, wil je het echt weten? En dan zie je die ander al van kleur verschieten. Die denkt, waar ben ik aan begonnen? Wat krijg ik nou niet voor een heel verhaal te horen? We vragen die dingen wel aan elkaar. Maar we menen het niet echt. Althans, het is maar een formaliteit. Maar sommigen van ons hebben het heel zwaar. Sommigen van ons snakken ernaar om bij de Heer in de hemel te zijn. Dat is eigenlijk niet wat in het Nieuwe Testament zozeer vinden. Als u snakt naar een betere wereld, snak dan naar het Koninkrijk Gods. Natuurlijk, als we sterven voordat het Koninkrijk is aangebroken, dan gaan we eerst bij de gelukzaligheid van de hemel binnen. En daar zal het geweldig zijn. Met Christus te zijn is verreweg het beste. Maar als u uitziet naar een betere toekomst, zou u eigenlijk niet moeten uitzien naar de hemel. Dat is niet de typische nieuwtestamentische verwachting. Dat klinkt gek, want voor een hele hoop mensen, ik hoor het van de week nog iemand zeggen. Mijn hele leer der laatste dingen, zei hij, dat is gewoon dat ik straks als ik sterf naar de hemel ga, de rest, het vrederijk en al die antichristen, de grote verdrukken, dat is voor mij niet aan de orde. Mijn toekomst is dit, als ik sterf ga ik naar de hemel. En toen zei ik ook iets dergelijks. Maar dat is niet de typische nieuwtestamentische verwachting. De gelovigen zien niet uit naar de hemel. De gelovigen zien uit naar het komende koninkrijk. En dan pas zeg je erbij, maar als ik zal sterven voordat het koninkrijk aanbreekt, is het heerlijk te weten dat ik dan met Christus zal zijn. Maar dat is niet onze eigenlijke verwachting. Voor een heleboel mensen is dat schokkend. Of ja, schokkend, maar een openbaring. Wij verwachten niet naar de hemel te gaan. Dat is niet onze eigenlijke verwachting. Onze verwachting is onze koning in heerlijkheid. Onze verwachting is de Messias, die zijn koninkrijk op deze aarde zal vestigen. Ik verwacht dat koninkrijk van recht en gerechtigheid. Ik verwacht niet om straks naar de hemel. Ja, ik verwacht wel dat ik naar de hemel ga als ik voor die tijd zou overlijden. Daar gaat het niet om. Maar dat is niet mijn eigenlijke toekomstverwachting. In 2 Thessalonicenzen 4 vers 8 spreekt Paulus over hen die de verschijning van de Heer Jezus lief hebben. Een heel bijzondere uitdrukking. Dat wil zeggen, vanwege hun liefde voor de Heer uitzien naar diens verschijning. Wij wachten niet op de dood. Wij wachten op onze Heer in heerlijkheid. We hadden een hele oude broeder, die lag op zijn sterfbed en iemand kwam bij hem en sprak erover dat hij spoedig naar de Heer zou gaan. En die broeder zei met ongeveer zijn laatste krachten, hij kan nog komen. Hij zat niet op de dood te wachten. Hij wachtte op de komst van de Heer. Wij wachten op het komende koninkrijk. En als we voor die tijd nog moeten sterven, prima, dan zal het ook goed zijn. Met Christus te zijn is verreweg het beste, waar dan ook. Maar onze verwachting is een andere. Ten slotte, 2 Petrus 1 vers 9. Maar we dat alles nog eens dunnetjes overdoen. Ik zal kort daar nog een paar dingen over zeggen. Vers 10 en vers 11 van 2 Petrus 1. Ik zei het geloof ik een keer. 2 Petrus 1 vers 10 en 11. Vers 11 zegt, zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Let er maar op hoeveel mensen eigenlijk dit verbinden met het ontslapen. Alsof het koninkrijk een koninkrijk in de hemel is. Zelfs Luther maakte die fout al. Hij vertaalde ook Himmelreich. Alsof het hemelrijk, het koninkrijk der hemelen, een koninkrijk in de hemel is. Nee, het is een koninkrijk op aarde, maar het is de hemel die regeert. Maar het is een koninkrijk op aarde. Het ingaan in het eeuwig koninkrijk, dat is niet op uw sterfbed als u ingaat in de heerlijkheid. Het ingaan in het eeuwig koninkrijk is straks ingaan in het Messiaanse Rijk. En als we voor die tijd sterven, trouwens ook als we voor die tijd niet sterven, zullen met de Heer tegemoet gevoerd worden in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn, zegt 1 Thessalonicenzen 4. En als Hij over deze aarde zal regeren, zullen wij met Hem regeren, zullen we in het boek Openbaring vinden. Dus zelfs als al Christus terugkomen, dan is het nog niet simpelweg dat we met Hem de hemelse gelukzaligheid gaan smaken, met onze opstandingslichamen en al. Nee, dan komt het koninkrijk. Wij gaan met Hem het koninkrijk meemaken, een eeuwig koninkrijk. In eerste instantie 1000 jaar, maar het zet zich voort in een andere vorm tot in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Tot in der eeuwigheid, een eeuwig koninkrijk. Openbaring 22 Zijn slaven zullen met Hem regeren tot in alle eeuwigheid. Het eeuwig koninkrijk is niet in de hemel. Het is op aarde. De hemel is er wel in betrokken. Wij zullen vanuit de hemel dat koninkrijk meemaken. Maar we zitten niet simpelweg te wachten op de hemelse gelukzaligheid. Ook de gelovigen in de graven wachten op de hemelse gelukzaligheid. Wist u dat? Dat de gelovigen die ontslapen zijn ook wachten? U denkt dat ze hun doel bereikt hebben? U vergist zich. Zij wachten. We lezen in Hebreeën 11 dat de gelovigen die in het Oude Testament gestorven zijn, wachten op de volmaking. En ze zullen dat niet beleven zonder ons. En die volmaking daar is dat ze opstaan en hun opstandingslichaam ontvangen. De gelovigen die ontslapen zijn wachten ook. En wij wachten ook. En we wachten allemaal op hetzelfde. Zij wachten daar, in het paradijs. Wij wachten hier. Maar we wachten op hetzelfde, de vestiging van het koninkrijk. We gaan niet simpelweg naar de hemel, we zullen vanuit de hemel dat koninkrijk meemaken en we zullen met Christus actief regeren. En wat hebben we nou voor die tijd te doen? Vers 10, dat is een moeilijk vers. Beijver u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Nou, over de uitverkiezing is heel wat te doen geweest, dat ga ik nu niet even allemaal uit de doeken doen. Maar dat is een mooi woord hier. Uw verkiezing te bevestigen of uw verkiezing vast te maken. Als u uitverkoren bent, en dat zijn velen van u, dat twijfel ik niet aan, hebt u een opdracht. Die uitverkiezing hebt u zelf niet gedaan, dat heeft God gedaan. Maar u hebt zelf ook een verplichting. U moet zelf in uw eigen leven die verkiezing vastmaken, bevestigen. Door de vruchten van het nieuwe leven. U bent niet uitverkoren omdat u dat zegt. U kunt wel zoveel zeggen. Als u uitverkoren bent, dan blijkt dat daaruit dat het nieuwe leven van God in u is. En dat dat nieuwe leven vrucht draagt. Dat was het misverstand van de katholieken naar Luther toe. Luther zei rechtvaardig uit het geloof alleen. En die katholieken dachten dat Luther bedoelde, maakt niet uit hoe je leeft, als je maar gelooft dan kom je in de hemel. Maar dat bedoelde Luther helemaal niet. Wat een misverstand heb je toch vaak onder christen. Doordat we niet goed naar elkaar luisteren. Luther bedoelde, ik hoef niet op eigen kracht de hemel te verdienen. Door het geloof wordt een mens behouden. Maar juist Jacobus 2, waar we uit gelezen hebben, laat zien, echt geloof moet vrucht dragen. Daarom zegt Jacobus, je wordt niet alleen uit geloof, maar ook uit je werken rechtvaardig. Dat wil zeggen, als dat geloof geen werken voortbrengt, dan is er helemaal geen echt geloof. En iets dergelijks heb je hier in 2 Petrus 1 vers 9. Vers 10, 2 Petrus 1 vers 10. Wij moeten onze roeping en onze verkiezing bevestigen, doordat dat geloof dat in ons is, vrucht draagt. En dat gebeurt niet vanzelf. Daarvoor moeten we de Heer Jezus trouw dienen. Daarvoor moeten we leven uit de kracht van de Heilige Geest. Daarvoor moeten wij een leven van toewijding, van overgave, van discipelschap, van navolging van Christus. Goede werken die God tevoren bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Heb je dezelfde uitdrukking trouwens weer. Efeze 2 vers 10. Niet alleen wij zijn van tevoren toebereid als gelovigen. Die werken die we moeten doen zijn van tevoren ook al toebereid. We moeten er alleen in wandelen. Mag ik het even kras zeggen? Niemand gaat dat eeuwig koninkrijk binnen die hier op aarde niet zijn verkiezing heeft vastgemaakt. Dat betekent die niet heeft bewezen dat hij werkelijk uitverkoren is door goede werken vruchten voor te brengen, vruchten van het nieuwe leven. Als iemand tegen mij zou zeggen, ik zal het wat zwart-wit stellen en dan rond ik af. Als iemand tegen mij zou zeggen, ik ben uitverkoren, want ik heb dit visioen gehad en die openbaring gehad en zus en zo. Dan zou ik zeggen, al naar gelang de omstandigheden, want och, meestal zou ik dat helemaal niet behoefte hebben om dat tegen te spreken. Maar onder bepaalde omstandigheden zou ik me kunnen voorstellen dat ik zou zeggen, broeder luister, die visioenen en gezichten van u en al die bijzondere stemmen en woorden van God en openbaringen, dat kan ik allemaal niet checken. Er is maar één manier waarop ik kan checken dat u uitverkoren bent. En dat is als u de vruchten van een nieuwe leven voortbrengt. Want dat kan ik zien. Uw visioenen kan ik niet zien. Uw bijzondere stemmen en openbaringen die bewezen hebben dat u uitverkoren bent, ik kan er niks van zien. Ik wil u best geloven dat u oprecht bent, maar dat is voor mij niet voldoende. Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 1 vers 4, broeders, 1 Thessalonicenzen 1 vers 4, broeders, ik weet dat jullie uitverkoren zijn. Hoe wist hij dat? Hij zag de vruchten. Hoe kun je weten of iemand uitverkoren is? Kijk naar de vruchten van een nieuwe leven. Want dan weet je, er is geloof. Het is echt geloof, want dat geloof brengt vruchten voor. Hier is dat onze verantwoordelijkheid. Bent u uitverkoren? Laat het maar zien. Heel veel mensen tobben over die uitverkiezing. Durven helemaal niet te zeggen dat ze uitverkoren zijn. Maar wij zien de vruchten van het nieuwe leven. We zijn God is in en aan het werk. En als we die vruchten zien, dan weten we het nieuwe leven is er. En dat nieuwe leven is de basis om straks in te gaan. Rijkelijk zelfs staat er. Een ruime ingang in het eeuwig koninkrijk. Niet door te sterven, maar bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Want dan wordt zijn rijk op aarde gevestigd. Laten we ons beijveren, broeders en zusters, onze roeping en verkiezing te bevestigen door de vruchten van het geloof voor te brengen, door de kracht van de Heilige Geest. Amen.